de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Het had weinig met voetbal te maken. Het was wel vermakelijk. Er gebeurde van alles. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van maandag 4 oktober 2021. De dag waarop we terugblikken op een toch wel heel fijn Eredivisie weekend. Er was een klassieker in de vrouwen Eredivisie. En we staan stil bij de dood van een markante man in het Franse voetbal. En we kijken terug op jullie weekend. Broer Stol, Marten Haven, hoe was jullie weekend?
Heerlijk. Ik ben wel voor de eerste keer in mijn leven het veld uitgestuurd als keeper.
Broes heeft een slechte invloed op je.
Ja, dat is toch Broes, toch?
Hoezo?
Hoezo is dat
nou weer mijn schuld?
Nee. Maar nee. Wat heb je gedaan?
Nou, wij wisselden vervolgens. Floot de scheidsrechter niet. En dacht de scheidsrechter dat ik tijd aan het rekken was. Terwijl ik gewoon aan het wachten was. 5 minuten later werd er een bal op het hoofd van een van onze spelers geschoten. En de scheidsrechter gaf een penalty. Toen zei ik, maar hij krijgt hem op zijn hoofd. Vrij kalm. En toen moest ik het veld hebben met een gele kaart. Terwijl later hoorde ik dus, volgens de regels, hoef je helemaal niet als keeper in het amateurvoetbal met een gele kaart het veld uit.
Okay. Nou, dus, ik denk dat dit een zaak is voor de arbitragezaak voor de amateurs, toch?
Heftig, hè?
Ja. Zeker. Jij ook zo'n heftig weekend, Broes?
Nou, Feyenoord verloor.
Ja.
Zelf had verloren.
Florian had verloren.
Maar voor de rest eigenlijk wel een lekker weekend.
Hoeveel nederlagen op rij bij Florian voordat het C-woord valt?
Het C-woord?
Crisis.
Oh, nee joh. Laat ons niet gek maken. Net is Feyenoord.
Laat ons niet gek maken.
Ik heb verhalen gehoord hier.
Nee, dit is de media die ons dit probeert op te spelen.
Ja.
Mooi.
Ja, dat is hier zeker zo. Wij zijn de media. Over de media gesproken. In de media die wij zijn, afgelopen vrijdag, Hot Take Friday, Woetroe, die zei AZ is de enige ploeg van de, hij zei de traditionele top 4, die weet te winnen. Het leek een lange tijd op te gaan lijken, tot die laatste wedstrijd.
Het leek op te gaan lijken.
Ook Okoye, die het uitstekend deed in Eindhoven. Uiteindelijk won PSV wel. Ja, jij had voor mij Linssen.
Linssen, het trickje zat er ook niet in.
Nee.
Hij had zeker die kopbal doorheen mogen.
Ja. Maar het was een heerlijk weekend, toch? Voetbalweekend. Er gebeurde van alles in de Eredivisie.
Er gebeurde zeker genoeg, ja.
Wat was het hoogtepunt voor jullie?
Hoogtepunt? Ik vond die driedubbele redding van Maarten Paas wel echt fantastisch.
Ja. Dat was wel eentje dat je op een training zie je dit wel vaker gebeuren, toch? Zo'n gevoel had ik als je dat ziet.
En daarna beukte hij tegen Mark van der Maan zo met zijn borst. Dat vind ik mooi, man. Ik heb echt een heel groot zwak voor de Italiaanse toestanden, zeg maar.
Ik vind trouwens, dat is te veel onderbelicht geworden. De uitstraling van Mark van der Maan, MOB, met het kapsel wat hij nu heeft. Dit past zo goed bij hem.
Ja, vind je dat?
Ja, vind je dat niet?
Nou,
dat gemillimeterd haar?
Nou ja, ik moet er nog wel even aan wennen.
Oh,
het is toch een beetje een studentikoze gozer qua uitstraling.
Over studentikoze uitstraling gesproken. Laten we even bellen met de uitblinker van gisteren. Nou, Maarten Paas is toch wel iemand die...
Wat een toeval, zeg.
Vind je dat niet? Studentikoze uitstraling heeft?
Ik kwam laatst tegen in Utrecht.
Hallo.
Je wordt geïntroduceerd door mij als iemand met een studentikoze uitstraling. Ben je daarmee akkoord of niet?
Ik zeg dat.
Wat zei je?
Ik zeg hoezo dat.
Nou gewoon, zo zie je er een beetje uit.
Lachen. Nee, ik weet niet wat jij ervan vindt. Dat mag ik zelf weten.
Vijandig. Dit is wel lekker zeg. Goed begin. Nee, moet hier allereerst natuurlijk...
Ik bedoel, hoe jij mijn uitstraling vindt, dat mag je zelf weten, toch? Ja, dat heb ik...
Wat vind je zelf dat je voor uitstraling hebt?
Ik kan wel weer een kappertje gebruiken, maar... Gewoon prima.
Was het gisteren de mooiste dag in je voetballeven tot nu toe?
Ja, het speelt lastig, want ik besef het niet echt nog. Maar achteraf, als je al die reacties krijgt, dan merk je wel dat het zeker voor anderen heel veel heeft gedaan. En voor mezelf, na het fluitsignaal, kwam er ook wel enige ontlading uit. En tijdens de wedstrijd ben je natuurlijk niet echt mee bezig, omdat... ik weet niet of je de laatste 5 minuten hebt gezien, maar
zeker.
Dat was een bombardement aan aanvallen. Dus fijn dat we winnend konden afsluiten en achteraf top.
Maar Maarten, even jij zegt, ik had het zelf niet echt door. Maar je ziet dan tijdens de wedstrijd bijvoorbeeld, we hebben het net over gehad, ook die drie dubbele redding achter elkaar. Ja. Ik had het gevoel, die maak je denk ik wel eens vaker op een training, hè, dat je op een gegeven moment twee, drie ballen achter elkaar pakt, nu in een wedstrijd. Maar dan heb je toch wel door dan, dit is mijn wedstrijd. Maar je had dat zelf dus niet echt door.
Ja, je probeert het goede gevoel mee te nemen, maar je zit in een bepaalde manier zo in de focus. Je probeert stoïcijns door te gaan dat je er niet echt van bewust bent of zo eigenlijk. En dat is best wel gek misschien voor jullie om te horen, alleen... Ja, ik weet niet. Zoals je weet, het kan ook zomaar omstaan als keeper. Dus je blijft gewoon gefocust en je voorbereidende acties maken. En dan komt het uiteindelijk wel goed.
Ja, smaakt het deze overwinning, of eigenlijk dit optreden, nog zoeter dan normaal? Omdat het vorig jaar dus misging voor jou in de arena, toen met die botsing.
Ik denk dat daar de ontlading naar de wedstrijd een beetje vandaan kwam.
Ja.
Ik kreeg weer een cake hier volgens mij van die Alvarez. Maar,
ja, die heeft het niet zo op jou, hè?
Nee,
joh. Dat zou echt heel erg zijn.
Nee, alleen... het is natuurlijk extra zoet... omdat er ook fans van ons bij waren... en het hele beharde wedstrijd is. Dus heel mooi voor de club en voor ons team.
Ja, wij hadden het net nog over die ontlading... naar die driedubbele redding. Het Italiaanse juichen... voor mij was het van MOB... Joris van Overeem.
Dat doen we bijvoorbeeld ook als zij een bloktap hebben. Dan, of bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat ook gezien. NEC uit, had Django helemaal mooie.
Zeker.
Waar die bal te nat wordt. En dan loop ik ook naar Django toe. En ja, ik vind dat gewoon heel belangrijk om een soort van die band met de spelers te hebben. Want dan weet je dat je voor elkaar door het vuur gaat. En voor elkaar blokken de hoeken eruit blokt. Zodat bijvoorbeeld reddingen voor mij belangrijker worden. En ik weet niet, ik vind die teamspirit gewoon heel belangrijk.
Maar is dit iets dat waar wij nooit op hebben gelet? Of is dat echt iets van dit jaar?
Ik probeer het eigenlijk altijd wel op die manier energie in de ploeg te blazen, zeg maar. Alleen dit jaar, als het goed loopt en ik weet niet. Het is wel iets waar we echt veel op gefocust hebben, ook in de voorbereiding. En de voorbereiding liep ook al goed, dus dat hebben we flink doorgetrokken.
Ja, en de trainer zal natuurlijk zeggen, René Haken kennende, hè? Ja, mooie overwinning, maar we moeten door, hè. Voor twee weken staat er natuurlijk weer een belangrijke wedstrijd op het programma. Maar ik neem aan, als je in de arena wint, dat je het wel even viert met het elftal, toch?
Ja, het is goed dat het nu in de landbreek is natuurlijk. Dus dan
een klein feestje gevierd worden.
Ja, heb je iets meer tijd om het eventueel te vieren. Alleen, ik moet zeggen, gisteren... het was leuk. Alleen, ik ben in de avond lekker naar James Bond geweest. Vond ik ook hartstikke leuk.
Ook leuk, ja. Kwam daar die caption vandaan op Insta?
Ik vind het gewoon geweldige films altijd.
Hebben jullie dit niet gezien? Nee, Martin Broes hebben we denk ik nog niet gezien. Op Insta had hij de overwinning natuurlijk, een overwinningspotie. Zelf gepost denk ik aan, toch? Geen social media manager mag kopen, hè?
Nee,
No Time to Die. Referentie naar de nieuwe James Bond film. Dus, Hey, trouwens, hè, daar over die film, hè. Denk je dat hij echt dood is?
Ik weet niet, maar mag ik niet ervan spoilen, denk ik.
Nee, dat is waar. Ja, niet iedereen heeft hem gezien. Heel goed, ja. Goed.
Mag ik nog wat vragen?
Dat zeker.
Wie is je favoriete James Bond, Maarten?
Wie mijn favoriete James Bond is?
Ja.
Ja, ik heb natuurlijk Daniel Craig alleen actief meegemaakt. En ik moet zeggen, ik heb er een paar gekeken in de lockdown. Want toen zou die juist uitkomen en toen werden ze allemaal op Videoland gegooid, volgens mij.
Ja.
Dus ik kan wel heel stoer gaan zeggen, Pierce Brosnan Roger Moore, maar Daniel Craig is wel de enige die ik echt...
Pierce Brosnan niet? Die speelde toen met, weet je, die Nederlandse actrice, Famke Janssen?
Ja, volgens mij komt hij ook nog uit Nijmegen, dacht ik.
Cirkels rond.
Nou, dit is prachtig om dit gesprek mee af te sluiten. Al het moois komt uit Nijmegen.
Ja, nee, dat zeker.
Ja, we begonnen natuurlijk over zijn uiterlijk, hè? En of in ieder geval zijn uitspraak, niks slechts over zijn uiterlijk. Wil jij nog wat kwijt? Tegen Pasie?
Nee, ik kom wel weer tegen in Utrecht.
Ja? Deed hij leuk tegen je?
Ja, een beetje profvoetballenachtig.
Beetje profvoetballenachtig?
Ja.
Oh?
In de stad?
Ja?
Nee, toch?
Nee, geitje.
Was gezellig.
Was het net zo leuk als toen je rond tegenkwam in Amsterdam? Goed, daarover een andere keer veel meer. Geniet eigenlijk van deze interlandbreek. Ga je nog wat leuks doen?
Wie deed je weg? Gewoon in Nederland.
Lekker, wat is die lekker normaal gebleven. Gefeliciteerd met het optreden gisteren. En we spreken elkaar snel, jongen. Rustig aan.
Tot snel.
Yo, later. Hoi. Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij anders is als jij.
Nee, tuurlijk niet. Hij is de normaalheid zelf.
Ja, toch?
Gelijk eenmaal
een praatje. Ik moet ook wel naar de kapper, zegt hij. Zo ziet hij er ook uit. Lieve gozer. Dat is dan ook wel, hè, want het disclaimer altijd. Ik zei het gisteren ook met Bord op Schoot. Vriendje van de show natuurlijk. Maar het is wel iemand die... we hebben natuurlijk best wel veel vriendjes van de show inmiddels. Maar het is wel iemand die...
Jij ook vooral.
Ja, maar, die, nou, ja, maar is het niet een vriendje van jou dit? Mm. Dit is wel echt iemand die je heel veel gunt, toch? Van,
zeker.
Wat zijn instelling is.
Zeker, man.
Toch? Ik vond het wel mooi.
Maar dat heb ik ook met mensen die ik niet...
Wat zeg je? Echt?
Ja, voor mij nog geen huis
vriendje, ik zit hier met...
Dit vind ik wel mooi. Het is best een intelligente gozer. En toen werd onze stagiair, die zei... oh ja, ik woon in Leiderdorp. Oh, dat breng je ook al thuis. Niet wetende dat als je naar Utrecht moet rijden... dat Leiderdorp toch wel een heel stuk om is.
En, dat was niet Mark trouwens.
Nee, dat was een andere stagiair. Dat was Jelle Kool. Nog even over Feyenoord hebben op weg bij Vitesse.
Ja, ik vind het echt totaal niet erg eigenlijk de nederlaag. Ik maak me echt nul zorgen.
Maar dat is toch een beetje wat Feyenoord is.
Nee, maar ik heb het niet over zorgen maken.
Maar het is totaal anders. We hebben 100 kansen gekregen in 40 minuten voetbal.
Nou, 49 minuten.
Dan doe je het volgens mij echt heel goed.
Zuivere speeltijd. Milan van Dongen had het mee. Zo'n bedingstopwartje. Nee, ik weet niet of hij het zelf had opgezocht. Maar van de 105 minuten waren 49 minuten zuivere speeltijd.
Waarin je echt veel meerdere 100% kansen hebt gehad. Dus... ja, prima toch? Ja. Ja.
Ik vind het wel mooi dat iedereen altijd denkt dat Guus Stil leuk voor de camera staat.
Denkt iedereen dat?
Nou, iedereen zegt altijd een leuke jongen voor de camera. Die stond gisteren, je hebt wel chagrijnige mensen, maar Guus Stil was overtreffende trap gisteren. Die was echt gewoon pislink. Ik denk vooral ook wel over dat Feyenoord het niet goed had gedaan.
Dus maar heeft Feyenoord het dan niet goed gedaan?
Nou, ik denk dat het vooral op het eind ging... dat zij ook meegingen in die opstootjes en dat soort dingen. Ik denk dat daar de frustratie was en dat er gewoon niet meer gevoetbald werd.
Wat had hij
heel
erg?
Dat hij ook heel erg gewoon die opstootje opzocht. En dat
omdat hij natuurlijk die fout had gemaakt.
Ja, oké,
Ja, dat was niet goed. Alleen, ja, ik snap wel dat dit kon gebeuren, want het was wel echt next level.
Ja, ik weet niet. Het is de vierde keer voor Vitesse dit seizoen dat ze onder de 50 minuten zijn gespeeld. Dat hebben, hoorde ik ergens. En ja, ik weet niet of dat dan een kwaliteit is. En of ze er echt trots op mogen zijn, maar nou ja, het werpt wel zijn vrucht af.
Ja. Nou ja, het was uiteindelijk winnen. Het had weinig met voetbal te maken. Het was wel vermakelijk. Er gebeurde van alles. Zo ook dat ik hetzelfde op Eredivisie niveau heb gezien... dat iemand weigert het veld te verlaten.
Ja, ik snapte hem ergens wel, hoor. Ik vond het een makkelijke rode kaart.
Maar ja, als we dat elke keer hebben... dat mensen die van overtuigd zijn dat het geen rood is... en die gewoon in het veld blijven.
Deed ik ook afgelopen zondag.
Ja, goed. Wel iets bijzonders is natuurlijk... na afloop ging het er ook heel veel over. Tanane, gewoon... niet aanwezig, niet bij de selectie. Hij heeft daar uitleg over gegeven. Hij begrijpt het allemaal niet, hoe het gelopen is. Hij zegt dat teamgenoten het ook niet begrijpen. Voor mij staat er nu deze week wel weer een gesprek op het programma.
Ja, vanmiddag volgens mij.
Maar dat, ja, de bal ligt voor mijn gevoel echt bij hem.
Ja, ik vind het moeilijk, want we hebben het hier best wel vaak over gehad. En ik heb altijd gezegd dat ik vind dat Letch het vorig jaar zo goed... deed, weet je wel, dat manager. Want dat er toen best wel veel was ook met Bezoer. En nu, uit dat interview van Tanane... en natuurlijk, dat is eigenlijk maar vanaf één kant. Maar die zegt eigenlijk dat er eigenlijk sinds deze zomer... al heel weinig contact is met tussen hem en de trainer. En dat hij eigenlijk ook niet echt uitleg heeft gehad. En dat de dingen, de verhalen... dat hij niet op de training zou zijn gekomen, dat onzin is. Dus ja, dat vind ik dan toch alweer een rare situatie.
Ja.
Maar niets spreekt er toch in het voordeel van Tanane eigenlijk?
Nee, zeker niet. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat je dit allemaal soort verzint.
Verzinnen misschien niet. Je kan anders naar een situatie kijken.
Nee, maar ik bedoel, niet opkomen dagen voor een training, dat is een ja of nee. Dat is niet een...
Ja, maar heeft hij het ontkend dat hij niet is opkomen dagen?
Ja, hij heeft gezegd dat het onzin is.
Oké. Ja, lastig.
Er is toch geen argument voor Letch... om hem als het ware in discrediet te brengen. Want een Tanane is toch altijd bruikbaar voor Letch als hij met voetbal bezig is.
Daarom.
Nee, maar hij zegt dat ik zomaar niet op de train. Maar hij zegt niet dat hij er niet is geweest, hè?
Nee, maar als hij. Maar als hij zegt niet zomaar, dan is er toch een reden voor.
Ja, maar de reden kan in zijn belevingswereld
dat
zijn.
Dat is waar.
Snap je? En het is heel grijs. Ik hoop voor beide gewoon dat ze terugkeren.
Maar het is fucking jammer voor Vitesse en voor Tanane.
Maar dat zeg hij, ik. Dus ik hoop dat hij
niet afgelopen zomer vertrokken is, man.
Ja.
Want dan was hij door de voordeur weg geweest. Had hij zo'n bos bloemen kunnen krijgen en een rondje door het stadion en een paar niet-zeggende quotes.
Ja.
En dan had hij een prachtig afscheid gehad.
Ja. Ja.
Dat was echt veel beter
geweest. En dat was voor hem ook goed geweest qua niveau van club, denk ik.
Ja, man.
Want ik denk dat hij naar andere clubs kon eindigen vorig seizoen dan waar hij nu naarheen zou kunnen aan het einde van het jaar.
Ja, je bent geneigd de zandbak te zeggen of zo.
Overigens, ik moet jou een dik compliment geven. Ja, dat je kan het wel, hè, Broesie. Je kan het wel. Goed bezig, man. Gewoon een keer wel een goede tip geven. In FFF Manager.
Ja.
Nee, maar ik was de eerste om je op te wijzen dat je iets...
Zeker, maar ik kijk alleen naar de stand.
Aan het einde van de rit neem ik aan, toch?
Dat zeggen we.
Aan het einde van de rit. Of tussentijds nu.
Tussentijds,
ja. Lijkt een beetje op wat Daley Blind zei met we nemen jullie niet zo serieus. Dat is dezelfde toon dit.
Ja, ik vond dat trouwens, dat was een interview, heb je dat gezien? Met Daley Blind en NOS?
Ja, vond ik heel vet.
Ja, was Jeroen Elsoff deed het interview. Ik weet niet of Jeroen Elsoff bij het populistisch gedoe hoort waar Daley Blind aan refereerde. Want Jeroen Elsoff stond een beetje met een bek vol tanden. Want Daley Blind, ja, die reageerde best wel geagiteerd op een vraag.
Ja.
Waar het eigenlijk op neerkwam dat de media altijd, of het is zwart of het is wit en het is nooit grijs. Dus ja. Of Ajax wint de Champions League, of Ajax bakt er helemaal niks van en het 4-0 tegen PSV verliezen.
Ja,
dus dat was eigenlijk zijn toon.
Ja, de media is natuurlijk een beetje een leeg begrip, maar hij heeft wel heel erg gelijk. Het is, en hetzelfde geldt voor Ten Hag over hoe
opportunistisch
Ajax,
het is.
Ja, precies, hoe Ajax bekeken wordt.
Ja. Maar en het zat hem ook wel diep, maar dat is het gevoel wat ik had, dat hij niet in de basis stond. Want hij heeft twee keer daarin gezegd dat hij, ja, ik kan gewoon starten. En ik had ook wel verwacht dat ik ging starten.
Ja, hij heeft natuurlijk een soort verantwoordelijkheidsgevoel naar dat team toe. Ja. En ja, dan snap ik dat ook wel. En terecht ook, maar Ten Hag moet andere keuzes maken, toch? Die moet het grote plaatje zien. Ja.
Het was sowieso niet het weekend van Ajax, want verloren in eigen Johan Cruijff Arena. Maar om 19:08 werd er ook verloren. En hoe? 4-1 verloren van Feyenoord. De eerste klassieker in het vrouwenvoetbal. Ik heb de samenvatting even terug zitten kijken. Martijn van Zijtveld en Leon Stentler, duo commentaar. Was fijn om te horen. En Feyenoord eigenlijk, wat ik van het vrouwenvoetbal weet, toch wel echt onverwachte winnaar.
Het is echt heel vrij bizar gewoon.
Ja.
Want het is dus de allereerste klassieker. Feyenoord is dit jaar begonnen met de afdeling.
Ja.
Ajax is, nou, die kennen we al jarenlang dat die al echt bezig zijn. Daar zijn ze natuurlijk wel veel vertrokken. Maar als je gaat kijken...
Voor mij allemaal fulltimers, hè, bij Ajax. Ja. Allemaal, of in ieder geval allemaal contractspelers.
Ja, dat zou ik niet. Maar als je alleen al kijkt naar de internationals die daar rondlopen. Stephanie van der Gracht, Lies van der Most.
Ja.
Victoria Pelova,
ja.
Shirina Spitsen. En dan bij Feyenoord gewoon allemaal spelers die dit seizoen zijn begonnen bij Feyenoord. En hiervoor natuurlijk wel ook al een carrière hebben sommigen. Maar ook dat er best wel wat talenten tussen zitten. Dan is het echt heel bizar dat dit zo uitpakte, zeg maar.
Ja, en het was 2.500 man. Piro, het waren fantastische omstandigheden natuurlijk. Hè?
Dat maakt regen. Feyenoord. Toch?
Ja, ook bij de vrouwen?
Ja, nee, maar dat vind ik heel vet. Want die gasten die steunen gewoon die club onvoorwaardelijk en alles wat ermee te maken heeft. En misschien dat ze volgend jaar, net als in Engeland, in de Kuip kunnen spelen.
Dat soort dingen, dat zou alleen maar goed zijn voor de ontwikkeling, denk ik. En het enige is, hoeveel kan je dan verkopen?
Ja, gratis gewoon. Of 1 euro.
Ja, precies. Alleen hoeveel krijg je het stadion? Dat is denk ik altijd wel belangrijk.
Als je gratis toegang doet.
Want een vol 19 is misschien beter dan als je...
Nee, ik ben het wel eens met Bruce.
Minder supports heb in de Kuip.
Maar als je de eerste ring kan vullen in de Kuip, 15.000 man.
Ja, dat zou wel mooi zijn, tuurlijk. We kregen gisteren ook grote spelernominatie voor Pia Rijsdijk. En zeiden Woetroe, excuses aan Pia natuurlijk.
Ik hoorde dat en ik dacht, dat kan toch niet, joh.
Nee, terwijl wij best wel goed zitten in het vrouwenvoetbal. Maar ik kende Pia Rijsdijk dus niet, maar excuses daarvoor. Een van de uitblinkers gisteren bij de Feyenoord Vrouwen, trouwens die rode
Nederland
kaart.
Nederland 19 gespeeld.
Die rode kaart van de Gracht, voor dat natrappen. Ja. Ik dacht, wat gebeurt? Want het shot ging al door, maar die trapte echt goed na. En uiteindelijk had het ook nog 5-1 kunnen worden. Want Feyenoord miste ook nog een pingel. Maar zoals Danny Schenkel zegt, de trainer van de Ajax-vrouwen.
Is Danny Schenkel de trainer van de Ajax-vrouwen?
Zeker, ja.
Zo, hoeveel clubs kun je opnoemen van Danny Schenkel?
2.
Nou, ik hoor tot 1, hoeveel?
Welke kan je dan?
Sparta.
Ja, en Telstar.
En ook nog in Denemarken gespeeld,
Willem
toch?
Willem 2?
Ja, Willem 2 ook. Ja. En in Denemarken ook, toch?
En de man van Oud Oranje International, hè? Louise Oudemast.
Wat?
Ja.
De man van...
Oud Oranje International Louise Oudemast. Louise Schenkel tegenwoordig. Maar hij zei dus na afloop... als wij het niet op kunnen brengen... dezelfde energie in de wedstrijd te leggen... dan gebeurt dit. Ja. Maar het was een visitekaartje voor het vrouwenvoetbal. Dat is één ding dat zeker was.
Goed bekeken.
Over... Hoor. Ja. Zo. Zo, dat is echt niet normaal. Hoeveel kijkers denk je, Mart?
322.000?
Nee.
323.000.
Ja, je zat wel warm. Ja. Nee. Maar even om je een beeld daarbij te geven. Nee, voor mij 2 keer zoveel kijkers dan voor Cambuur AZ.
Ja,
Ja, klassiekertje denk ik.
Dat ja, dat jij zegt ja, jij vindt dat...
Ja, ik vind dat... Ja, ik vind...
Ik vind dat wat moeilijk. De kijkcijfers voor... Dat was toch ook altijd voor buitenlandse wedstrijden op zich. Maar ze zijn toch ook helemaal
niet... Nee, maar we hebben het nu over Eredivisie mannen.
Ja, maar wordt dit nauwkeurig gemeten? Is dit ook accuraat? Nee, ja,
als jij de cijfers van die Eredivisie wedstrijden erbij pakt van de mannen... Ja, daar vraagt nooit iemand, wordt dit nauwkeurig gemeten? Ik ben het overigens helemaal met je eens, hè?
Nee, hij bedoelt gewoon of de cijfers allebei... Je noemt twee... Getallen.
Ja, dit is gewoon kijkonderzoek.
Nou ja, maar klopt dat dan? Is dat ook...
Het is nog steeds het meest belachelijke systeem in Nederland met die kastjes.
Maar het wordt allebei door hetzelfde gemeten. Ja, dus.
Nee, door die kastjes in Nederland.
Oké, maar ja, heel vet toch? Ik bedoel, ik gun het van harte.
Maar...
Ik
proef hier een ondertoon.
Ik vind het heel vet dat het zo erg bekeken wordt. Ja, ik heb... De laatste vrouwenvoetbal wat ik gekeken heb, is de Champions League finale. Ik vond dat niveau echt verrassend hoog.
En je hebt niet de Oranje Vrouw gekeken?
De Oranje Vrouw heb ik de laatste keer in Breda tegen de Verenigde Staten.
Maar je hebt
niet
de Spelen gekeken?
Nee.
Wauw.
Ik heb ook niet zoveel met de Nederlands mannenhelft hoor. echt niet.
Leuke week voor jou.
Ik mis echt het clubvoetbal hoor.
Ja, dat snap ik wel.
Laatst was er een voorstel van... Ik meen de UEFA of de FIFA om alle kwalificatiewedstrijden in één maand te gaan spelen. Oh. Dat lijkt me wel heel vet. Ja. Dan slaat het ineens helemaal om.
Maar wat zegt het voor jou?
Nederland.
300.000 kijkers?
Ja. Dat zegt me niet zoveel. Okay. Anders zou ik niet bij zelf kijken werken als ik wat om kijkcijfers zou geven.
Nou, hoezo? Goed, andere discussie.
Zo, hoezo?
Ja, hoezo? Over spektakelstukken gesproken, was er eentje dus gisteren in Rotterdam, maar ook eentje in Liverpool. Liverpool tegen City. Enorm van genoten, want ik heb wel eens met die topwedstrijd in Engeland een paar keer dat ik zoiets heb van, het is best wel schaken, City 89% balbezit en de rest wacht. Maar gisteren echt bizar genoten en ik weet niet wat Mo Salah de afgelopen week heeft gegeten, maar dat was echt schandalig hoe die 2-1 maakte. Schandalig hoe die verdediging van City in zijn eentje gewoon compleet voor lul zetten.
Ja, was
en dan hebben we het over de verdediging van City. Ja, ik weet het niet hoor. Die voelt alsof die gewoon op een veldje in Cairo lekker aan het bal is.
Ja, nee, niks aan toe te voegen.
Nee, maar heb je dat dan niet? En ik heb dan echt die herhaling op herhaling zitten kijken. Hij voetbalt daar alsof wij daar met z'n drieën in de verdediging staan.
Hij haalt toch al bizar lang een heel hoog niveau. Ik bedoel, hij heeft 1 of 2 echt topjaren gehad. En dat heeft hij nu niet meer. Dat is ook niet zo gek, want dat was bijna buitenaards. Maar zeker hij en Mané zijn nog steeds heel top.
Sinds deze seizoen start is hij wel echt al heel sterk.
Ja, er is wel iets anders, toch? Want wat jij zegt, Mark, dat hij een beetje was teruggevallen. Ja. En nu weer...
Maar de wedstrijd was fantastisch, man. Ja. Echt, je had ook... De twee helften kenmerkt zich echt. En ik denk dat City de eerste helft volledig in haar macht had. Gewoon.
Zeker, ja.
En nou ja, precies eigenlijk waar City gewoon goed in is. Dus aan de bal, de controle houden. Heel, eigenlijk alles vanuit balbezit gedacht, waardoor je weinig aanval tegen kreeg. En Liverpool kreeg die drukte niet op. En tweede helft ging Liverpool gewoon volle bakken tempo opvoeren. En toen zag je van dan verandert het heel erg naar het voordeel van Liverpool. Als het zo'n hoog tempo wordt, omdat zij daar zoveel meer aan gewend zijn en City dan niet dat balbezit spel kan spelen. En dat vond ik wel heel mooi om te zien dat je twee van de beste teams uit Europa, zeg maar, dat die allebei dus een helft kunnen heersen in dezelfde wedstrijd. Dat vind ik wel heel cool.
Ja, ik had niet het idee dat City zo echt heerste de eerste helft. Nee? Dat een beetje tam.
Ja, maar wel
controle. Dat is hun spel.
Ja, dat is wel hun spel, maar het gaat erom, het is toch een beetje die retoriek van Frank de Boer, dat is pas je spel. Dat is toch alleen wat waard als het zich uitbetaalt in grote kansen?
Ja, maar het is toch ook wat waard als het zich niet uitbetaalt in grote kansen voor de tegenstander? Als jij tegen Liverpool speelt met die kwaliteit, als jij dan de bal constant weet te behouden, dan krijg je niet tegen topkwaliteit aanvallers, krijg je geen kans tegen. Dat is toch heel veel waard?
Maar ik heb me nooit echt verdiept in de hele filosofie van Guardiola, maar ik kan me voorstellen als ik naar wedstrijden zit te kijken, dat je tegenstanders helemaal kapot maakt, zowel mentaal als fysiek. Omdat de hele tijd het balletje gaat van links naar... En je zit alleen maar achter die bal aan te rennen. Dus in de eerste helft, ze hadden complete controle. Uiteindelijk, voor mijn gevoel, komt dan in de tweede helft. Dan worden de ruimtes groter en dan maakt
het af. Op zich is Liverpool wel natuurlijk op de counter het gevaarlijkste ook, vind ik.
Ja,
nog steeds met dat spel van City neem je best wel een risico door de tijd die bal...
Ja, maar ik ben het daar niet mee eens. Want ik vind dat hoe zij in balbezit spelen, dat is niet extreem met z'n allen voor de bal. Dus dat is juist de kwaliteit, denk ik, van City. Zij staan nog achter de bal. Alleen zij staan, want ze spelen zo hoog op het veld. Zij spelen gewoon op de helft van Liverpool, spelen zij dat balbezit. En dan staan ze nog met de centrale middenvelders en die verdedigers, die staan nog gewoon daarachter. Dus je neemt dat risico in mijn ogen niet heel erg. Alleen, en ze buiten gewoon Milner heel erg uit, die natuurlijk rechtsback stond. Ik zag ook statistiek voorbij komen dat Trent Alexander-Arnold met gecreëerde kansen, met passes in de 16, met aangekomen voorzet, staat hij allemaal op 1 in de Premier League. En dat Milner dan speelde. Maar dat zeiden maar, ik vond dat City het echt heel goed. Foden was
Foden
fantastisch.
Wil ik ook nog zeggen, man. Maar dat is toch vet, want eigenlijk heeft hij gelijk gekregen door niet te vertrekken.
Ja.
Want iedereen zei dat hij had verhuurd had moeten worden, of misschien wel verkocht had moeten worden naar een mindere club. En hij is gebleven en dat heeft schijnbaar dat.
Hij schiet ook die, was dat de 1-1? Schiet hij binnen? Dat is echt knap, hoor. Hoe hij hem zo... het is echt geen makkelijk hoek. En uiteindelijk geeft hij ook die voorassist op die 2-2. Was wel echt ongelukkig. Maar waar ik ook dan van kan genieten... We hadden het net met Maarten Paas erover. Hè, over dan als je ballen stopt, hè, of als mensen tackelen. Die kans van Fabinho.
Oh man,
Ederson was echt... Ik weet niet waar. Ederson is nog steeds zo tegen iemands hoofd aan het aanbeuken. Maar was het Rodri van mij?
Met die nummer 16, ja man, volgens mij wel.
Zo, die huur, hè? Ja. Hoe snel die schakelt. Ja. Voor de mensen die het gemist hebben, er komt een voorzet. Ederson raakt alles behalve de bal. En de bal komt zo voor de voeten bij Fabinho bij de tweede paal. En die kan hem binnentikken, maar daar is dan Rodri nog met een tackle.
Hij handelde natuurlijk te traag, maar voor mijn gevoel handelde hij niet heel traag.
Nee, maar
het was meer lijp verdedigd, toch? Ja. Ja, sick is dat dan. Ja. Wie denken jullie dat de kampioen wordt?
Ja, goeie. Dit is echt... Even nu zeggen, het gaat dus Chelsea en City.
Liverpool gaat het niet mee.
Ik denk City.
Ik had Chelsea voorafgaand.
Dit is mooi. Chelsea City.
En jij Chelsea. Kies allebei.
Nee, ik denk dat Liverpool. Ik denk dat Liverpool en City wel meedoen.
En ja. Chelsea. Wordt het echt tot speelronde 38 of zo, 37?
Het leuke is dat je natuurlijk de kerst krijgt. Die kerstperiode en dat daar altijd wel wat gebeurt.
Ja.
Tenminste, ik heb hier geen cijfers bij, maar gevoelsmatig breken dan altijd wel wat. Dus nou ja, als ze daarna nog met z'n drieën erbij staan, dan zal het tot eind.
Wel echt ook een raar incident dat een Liverpool supporter iemand van de staff van City zou hebben bespuugd. Ik vond trouwens klasse wat Guardiola zei, hè, na afloop. Die zei ook, Liverpool is groter dan dit. Als er wat gebeurt, zullen zij gelijk gaan optreden. En ik vind dat, weet je, vaak wordt er dan... Maar dat zijn Guardiola en Klopp ook niet de mens voor. Dan heel, weet je, met zo'n neerbuigend vingertje. Ik denk dat dit ook helpt, weet je, dat dit gewoon heel snel wordt opgelost. En dat het niet veel groter wordt gemaakt.
Ja, dit is echt één individu. Daar kun je als club helemaal niks aan doen, aan dit soort gasten. Dat is, ja.
Ik zat eraan te denken dat jij al een keer hebt geopperd dat Danjuma moet opgeroepen worden, toch, voor Oranje?
Nou ja...
In ieder geval bij de voorselectie, als teken van hoe die goed nu... Of was dat Woetroe?
Nee, vrijdag hadden we het hierover, maar toen zeiden we ook van... Hij is natuurlijk... Volgens mij is de voorselectie twee weken geleden.
Ja.
Of 2,5 weken geleden zelfs. En vrijdag werd natuurlijk bekend. Maar wel interessant, want we hadden toen... Wouter zei volgens mij ook over speeltijd of zo hadden we het nog.
Ja, was feitelijk maar, niet helemaal...
Nee, inmiddels...
Vijfde basisplaats op rij.
Inmiddels speelt hij bijna alles op rij. Ja. En hij doet het natuurlijk onwijs goed.
Nee, want dat is de reden van Van Gaal, toch? Hè? Je moet alles spelen. En nu weer 90 minuten. Hij speelt tegen Betis 2 goals. Het was een nachtmerrie voor de defensie van Betis. En hij was de eerste Nederlander sinds 2011 die 2 keer wist te scoren. De laatste was?
Royce dan Ricky Drenthe.
Ja, voor?
Hercules.
Ja, heel goed. Ja.
Daar heb ik gelezen.
Ja. Oh, jawel. Dat is ook wel eens fijn.
Ja, mooi.
En de afloop nog heel even kort Barça. Ik zag Koeman staan bij Sjoerd de Vos. Het interview.
Doet hij die wel?
Wat zeg je?
Doet hij die wel?
Ja, waarom niet?
Nou, omdat hij de media een beetje op afstand houdt.
Ja, maar...
Het zijn alleen mensen die...
Nou, ik wil niet zeggen dat hij de media op afstand houdt, want hij nodigt ze ook thuis uit.
Ja, VI was toch
Nederlandse media.
Ja, Nederlandse media, lekker mening ventileren. Maar het schijnt dus de vice voorzitter, ik heb wat Spaanse media zitten, die heeft Laporta overtuigd om Koeman te laten zitten.
Ja.
En ik heb zitten kijken en het is wel gewoon, dit is het. Ja, ik kan er ook niet veel meer van maken. Ik zag er bij Rondo dat ze het er ook heel lang over hadden. Ja, want Frenkie stond dan nu weer rechts aan de buitenkant. En toen zei Mark van Basten, wat moet je anders? En toen zeiden mensen aan tafel, nou, je hoeft niet per se Frenkie op rechts buiten te zetten.
Nee.
Ik denk dat ze beter zijn dan dat ze nu spelen. Maar dat het echt, het gat met de top is zo groot.
Ja man, maar kijk, ik snap ook wel dat zij hem er niet uitsturen. Los van het financiële, want als hij nu gewoon jonge gasten de kans geeft, wat hij op zich redelijk doet... dan ontwikkelen die zich in ieder geval. En dan kun je volgend jaar kun je met een frisse lijn beginnen. Als hij vertrekt.
Dus, maar dit, ja. Maar dit, en dit doet hij. Dit deed hij vorig jaar ook al. Dus ja, ik vind dat daarin... hij heeft volgens mij de kwaliteiten om bij Barça coach te zijn. Ik vind alleen dat hoe hij dat met de media doet, vind ik zelf niet goed. Ja. Maar dat je Koeman moet laten zitten, denk ik, als coach. Dat zou ik sowieso doen.
Ik zou hem nu ook laten zitten, maar ik denk dat de trainer die jij geweest is voor Barcelona... Dat er eigenlijk geen reden is waarom hij goed bij Barcelona past. Los van het feit dat hij een bal in de kruising geschoten heeft tegen Sampdoria toen op Wembley. En ja, daar een legende is. Maar ja, precies. Maar als trainer maakt dat op zich er niet uit.
Nee, hij heeft het heel goed gedaan met Nederland.
Ja, oké. Maar ook wel gewoon als redelijk conservatieve coach. En dat is toch niet echt iets wat bij Barça past.
Maar... Nee, maar goed.
Maar wat past... Ja, dat is misschien een hele lange discussie. Maar volgens mij is het voor niemand echt duidelijk wat nu wel bij Barça past. Want dat is ook niet meer dat attractieve.
Nee, dat is wel trouwens iets. De kwaliteitsspelers waar je frivool mee kan aanvallen. En die kwaliteit is er gewoon nu niet meer.
Maar ja, gevoelsmatig, als ik nu daar de baas was, dan was het nog beter gegaan. Nee, maar dan zou ik teruggaan naar de jeugdspelers en proberen het spel wat zij in de opleiding spelen. Om dat ook te gaan spelen en dan... speel je misschien een paar jaar lager, maar dan kun je wel weer die echt talenten...
Dat is wel echt makkelijk gezegd, hè, Mart? Een paar jaar lager met Barcelona.
Nee, dat is, zeker is dat makkelijk gezegd. Maar je hebt eigenlijk geen alternatief, toch?
Nee.
Of je moet nu Allegri aanstellen en...
of dus echt wel een hele goede trainer aanstellen... die wel het maximale uit zijn materiaal gaat halen. Goed, niet te lang over Barça hebben. Een ploeg die dit weekend ook verloor... en dat was toch wel... Ik zag dat er heel veel bedjes op kapot gingen... was Paris Saint-Germain op bezoek bij Stade Rennais.
Real verloren.
Ja.
Bayern verloren. PSG verloren.
Ajax verloren. City verloren.
Nee.
City gelijk.
Oh ja. Kevin de Bruyne. Fuck. City niet gewonnen.
Matip vooral.
Ja. Zo ja. Maar was wel een verrassende nederlaag.
Ja.
Ik weet niet of jullie het mee hebben gekregen, die wedstrijd.
Ja, zeker man. Ik krijg heel
lekker
erg
man,
het gevoel...
trouwens. 1:00 PM.
Ja.
Dat is top. Voor de wedstrijdjes.
Ja.
Maar hebben jullie ook het idee dat Messi een beetje op de Messi van Argentinië lijkt in het shirt van PSG?
Qua kleur.
Precies, ja. Ja, dat roze vooral.
Ja, nee, het wit een beetje.
Ja, ik snap wel goed wat je bedoelt.
Dat gevoel krijg ik erg bij. Een beetje de wanhoop of zo die er boven hangt.
Ja, ik zag een tweet van Pieter Zwart voorbij komen over de balans, dat het de balans... er totaal niet is. En ik was daar helemaal mee eens, want dat vind ik ook. Alleen, dat gevoel heb ik eigenlijk al sinds Paris alle steraankopen heeft gedaan, sinds Neymar en zo. Als je gaat kijken naar die balans, dan had je voorin de enige die dan hard werkte, was Di Maria, zeg maar.
Ja.
En de rest was een beetje aan het freewheelen, want Mbappé is dat, Neymar is dat, Icardi is dat ook, in mijn ogen. Moise Kean, die deed dat dan wel, als die in de spits stond. Dus dat is eigenlijk al volgens mij wel langer gaande.
Ze hebben op zich wel een redelijk blok daarachter, toch? Met Verratti en Gaye.
Ja,
of
maar
Gaye
is het. Maar kan je dan... Ja, in Frankrijk zou het alsnog moeten lukken. Maar kan je Europese top zijn als jij het dus met zes mensen moet gaan oplossen?
Nee,
in plaats
man.
Van met 11. Want als je naar City, Liverpool kijkt...
Maar uiteindelijk bepaalt volgens mij vaak je defensieve organisatie of je prijzen wint. En zijn de teams die... veel winnen, de teams die weinig incasseren. En ja, dat gaan zij denk ik niet doen als zij uit bij Bayern München zo spelen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Overigens het interview gezien met Mbappé tegen RMC Sport.
Ik las het, ja.
Ja, het was best wel bijzonder wat hij zei. Dat hij eigenlijk afgelopen zomer... Nee, jij vond het niet bijzonder?
Nou, ik vind het een beetje jammer dat hij niet zo goed is in zijn eigen PR. En daarom
Want?
Een beetje... Nou ja, ik verlies een beetje mijn sympathie voor hem.
Maar waarom dan?
Nou ja, omdat op zich denk ik dat hij een gezegend mens is.
Ja.
En dat je nu een beetje het gevoel krijgt alsof hij gevangen is bij Paris Saint-Germain. Terwijl, nou ja...
Oh, zo las ik het helemaal niet.
Ja, zo las ik het ook
wel. Dat gevoel heb ik een beetje bij
hem. Maar waarom dan?
Nou ja, omdat hij heel erg aangeeft graag te willen vertrekken.
Ja.
Tenminste, dat zijpelt vooral door ook in
Nee, hij heeft gezegd dat hij dat al eerder heeft aangegeven.
Ja, precies. Maar hij zegt er niet heel expliciet, toch?
Jawel. Hij zegt, ik wil de afgelopen zomer weggaan, zodat Paris Saint-Germain
ja,
wat geld aan
me zodat er geld voor kan. Ja. Nee, oké, okay, ja, dan
maar.
Dat
hij wil toch niet weg zodat Paris er geld voor krijgt?
Nee, nou, hij zegt: ik heb het nu aangegeven. En hij zei: ik vind het netjes voor wat de club heeft. Voor wat de club voor me heeft gedaan. Dat zijn zijn woorden. Dat ze nu nog geld voor me kunnen krijgen. Want eigenlijk zegt hij: ik ga gewoon weg.
Ja.
Nou, laat mij nu dan gaan. Dan kunnen jullie nog een mooi bedrag voor me krijgen. Kunnen jullie daar vervangers voor halen?
Ja, alleen daar heeft hij dus echt geen energie.
Dat snap ik. Maar wat hem steekt, hoe ik het las, is dat Paris Saint-Germain naar buiten heeft gebracht. Dat hij in de laatste dagen van augustus een beetje het spel op de wagen ging. En dat hij zei, nee, ik heb dit veel eerder al aangegeven. Dus dit is gewoon een reactie op wat Paris Saint-Germain naar buiten heeft toegebracht. Ja. En, maar, ik vond, maar weet je wat het is? Ja, ik denk dat het... Of die echt zo'n nobel persoon is dat hij zegt... Ik wil dat jullie wat geld voor me nog vangen. Dat weet ik niet. Hij is wel heel eerlijk. En hierin lees je, dit is gewoon zijn laatste.
Hij heeft ook in het verleden wel aangetoond wel nobel te zijn met donaties en zo.
Ja, maar dat betekent niet dat je voor een club als Paris Saint-Germain...
Nee.
Maar hij heeft wel... wat hij eerst heel erg had, dat jongensachtige en dat hele vrije, zeg maar, dat heeft hij echt totaal niet. En,
gunfactor.
Nee, dat heeft hij in mijn ogen echt totaal niet meer. Ik merk dat bij mezelf ook, precies wat jij net zei. Daarnaast heeft hij ook in zijn PR wel hele bewuste keuzes gemaakt. Hè. Bij het racisme debat en zo heeft hij bijvoorbeeld zich nooit uitgesproken actief. Terwijl collega's om hem heen, zoals Pogba, die zit natuurlijk in die Eagle Game.
Ja, zeker.
Reclame. En hij heeft dat eigenlijk nooit gedaan. Dus ik denk dat hij wel heel erg bewust bezig is met naar buiten, hoe hij naar buiten toe overkomt.
Ja, ja, zeker.
De Max Verstappen van het voetbal.
Wat zijn?
De Max Verstappen van het voetbal.
Dat zijn allebei hele jonge talenten. Ja. Ja. Die komen allebei uit Limburg.
Kylian Mbappé
kan een goal maken.
Sympathieker. Overigens, dan zou je denken, na dit weekend, alle kranten staan vol hiervan. Nee, dat is niets is minder waar, want L'Équipe opende vandaag met 21 pagina's over de dood van Bernard Tapie. Het is een beetje voor jullie tijd. Ik zit hier als opa een beetje aan te kijken.
Ja, het is ook voor jouw tijd, toch?
Nou ja, ik heb hem nog heel goed meegemaakt dat hij als voorzitter van Olympique Marseille de Champions League won, de eerste Champions League won. 1-0 tegen AC Milan. De totale verrassing. Dat weet ik nog wel, omdat Milan was toen echt gigantisch goed. Ja. En die verloren.
Want ik hoorde dus dat hij van Marseille echt van een hele kleine club een topclub heeft
gemaakt. Kan je nu alles gaan vertellen, maar laten we gewoon even iemand bellen in Frankrijk. Kijk. Die hier veel meer over weet.
Wel een luxe.
Want het was niet voor mijn tijd, maar het is niet dat ik er echt alles van wist. Kijk, dit is zo'n lekker buitenlandse beltoon.
Moet ondertiteld worden.
Een goedemiddag.
De Nestor van de Nederlandse voetbaljournalistiek. Jurriaan van Wessem, live vanuit Monaco. Het werd net aan mij gevraagd door Mart of het voor mijn tijd was, Bernard Tapie. Ik zei dat ik me nog wel wist te herinneren dat hoe Marseille de Champions League wist te winnen. Was dat in 92, 93?
93, ja.
Ja, in 93. Heel goed. Hè? Ja. Maar ja, jij hebt hem echt heel erg meegemaakt natuurlijk. Voor mij vanuit je tijd vanuit Eurosport. Misschien woonde je toen al in Frankrijk. Maar probeer ons even uit te leggen, Jurriaan, waarom L'Équipe vandaag 21 pagina's aan hem heeft besteed.
Nou, laat ik voorop zeggen dat we alle kranten hebben uitgepakt met Caterna over hem. Dus niet alleen de sportkrant.
Oké. Okay.
Zo groot is hij, ja. Is hij een held? Nee, niet een Jean-Paul Belmondo. Maar waarom hij zo bijzonder is, is omdat het hij was zo erg inspirerend. Hij deed heel veel. Hij deed ook heel veel wat niet mocht. Hij ging uitdagingen aan die hij meestal wel tot een goed einde wist te brengen. Onder andere, en dat is toch uniek voor Frankrijk, het winnen van de Champions League met Marseille.
Ja.
Maar er was natuurlijk die keerzijde dat hij heel omstreden was. Omdat hij natuurlijk dingen deed die eigenlijk niet mochten. En dan hebben we het bij de voetballerij snel over omkoping. Maar er gaan ook verhalen natuurlijk over het feit dat hij in de thee van de tegenstander een slaapmiddel heeft laten verwerken. Of een laxeermiddel.
Ja.
Zodat er maar opeens weinig meer te doen was voor die ploegen. Berucht verhaal is een kwartfinale in wat toen nog de Europa Cup was. Marseille tegen Lech Poznan. En dat Lech Poznan in de tweede helft van 1-0 naar 6-0 wordt gespeeld. Dat die spelers allemaal meteen naar de wc moesten na afloop. Dus dat is natuurlijk toch een beetje die omstreden kant. Maar ja. Ik kan begrijpen waarom Frankrijk wel uitpakt. Ook met die beide kanten, maar ook wel dat het iemand was die doelen stelde en die ook nastreefde. En dat zal jij je net niet herinneren, maar hij was in een tijd dat ook Frankrijk nog maar 2 of 3 zenders had.
Ja.
Had hij een tv-show en die was echt razend populair. Daarmee werd hij ook populair, een bekende man in Frankrijk. En dat heette Ambition. En dat was precies wat hij uitstraalde. Ambitieus.
Ja.
Hij deed dingen die eigenlijk daarvoor niet waren gedaan. En ik denk dat hij voor de voetballerij in het algemeen heel belangrijk was. Omdat hij toch samen met zijn maatje tussen aanhalingstekens Berlusconi, het clubvoetbal in Europa een totaal andere aanzien heeft gegeven. En dat hebben we echt aan mensen als Tapie en Berlusconi te danken.
Ja. Hij heeft Marseille echt groot gemaakt, hè, op voetbalgebied.
Ja, kijk, Marseille is altijd wel een grote club geweest.
Ja.
Maar is ook altijd een club die met hele hoge pieken en vrij diepe dalen. En de club was in 1980 gedegradeerd uit de Ligue 1. Was echt op sterven na dood. Heeft toen een beetje met een jeugdteam een competitie gespeeld om uiteindelijk maar niet terug te worden gezet naar de amateurs. En is in 82 eigenlijk aan een, ja, aan een magere herstart begonnen. En in 85 was er toch wel behoefte aan, omdat ze het stadion hadden helemaal verbouwd voor het EK 84. Dus het stadion was in orde. Maar ze hadden gewoon geen club of geen ploeg die daarin kon spelen. En toen heeft de burgemeester van Marseille, heeft eigenlijk Tapie via zijn vrouw kunnen overreden om de club over te nemen. En hij is er toen ingestapt, want hij zat eigenlijk in de wielrennerij op dat moment.
Ja.
Met de wielerploeg La Vie Claire. En dat was de ploeg met Bernard Hinault en Greg LeMond. Dus
maar Jur,
die overstap.
Ja, want Jur, want als we dan even kijken naar het hoogste wat hij heeft bereikt, hè, de winst van de eerste Champions League in 93.
Ja.
Je moet even iets gaan rechtzetten, denk ik, in mijn herinnering, in mijn hoofd. Voor mij was het een enorme stunt dat Marseille won van Milan. Was dat eigenlijk ook zo? Want ik zit nu die opstellingen te kijken van bijvoorbeeld Marseille, dus Barthez, Desailly, Deschamps, Rudy Vuller, Anglomat. Dat waren ook al gewoon echt hele grote spelers. Of was Milan toch wel echt de grote favoriet destijds?
Nee, Milan was wel de grote favoriet. Milan was de grote favoriet. Maar laten we die finale had eigenlijk 3 jaar eerder gespeeld moeten worden. Dat zal ik even heel kort uitleggen.
Ja, joh.
Milan was in 1990 dus de grote ploeg.
Ja.
En Olympique Marseille was eigenlijk de uitdager. En toen speelde Olympique Marseille een halve finale tegen Benfica. Met Francesco Lee, dat was ook wel een grote speler. Met Papin natuurlijk. Papin was echt een grote speler in die tijd. En die wonnen de eerste wedstrijd met 2-1. En ze speelden eigenlijk soeverein die wedstrijd in Lissabon. En 5 minuten voor tijd scoort Fata een doelpunt voor Benfica met de hand. En op dat moment is eigenlijk de hele wereld voor Tapie opengegaan. Toen stapte die hoe het moest. Want die goal werd verteld. Een Belgische scheidsrechter had die handbal niet gezien. Maar iedereen had die handbal gezien. En Marseille plaatste zich niet voor de finale die eigenlijk bestemd was tegen Berlusconi. En dus hebben vanaf dat moment eigenlijk alleen maar naar die finale gestreefd. Toen was het jaar daarna kwamen ze elkaar tegen in de kwartfinale, Milan en Marseille. En toen won Marseille. Dat is die beroemde wedstrijd waar de lichtmast uitvalt.
Oh ja.
Dat Milan van het veld loopt om daarmee de wedstrijd opnieuw te mogen spelen. Maar daar trapte niemand in.
Nee.
Want die lichtpas die viel uit in de 88e minuut. Dus die 2 minuten hebben ze erbij gekregen. En Marseille ging met een 3-0 overwinning juridisch door. Omdat Milan van het veld liep zonder reden. En toen was Marseille in de finale. En toen verloren ze de finale van Rode Ster Belgrado. Dat is ook wel weer een verhaal apart.
Dat, voor een andere podcast.
Ja, nee, maar dat precies. En toen hebben ze dus, toen kwam het jaar dat Barcelona won met Sampdoria. En
ja. Een jaar daarna was het Boli, hè? De kop al, toch?
En het jaar daarna winnen zij dus de Champions League finale van Milan. En was Milan wel de favoriet, want die hadden alle wedstrijden gewonnen. Maar Marseille was wel een geduchte outsider. Omdat men natuurlijk die wedstrijd 2 jaar geleden daarvoor had verloren.
Ja.
En wat je heel goed opmerkt, Tapie zit eigenlijk ook wel aan de basis van de WK-titel van 98.
Als je deze naam al ziet.
Heeft echt het voetbal verbeterd.
Zo, echt. Ooit persoonlijk ontmoet, Tapie?
Ja, ik heb wel met hem te maken gehad.
Nou, de mooiste herinnering dan, voordat we afsluiten?
Nou, de mooiste herinnering. Wij werken bij Eurobos natuurlijk samenvattingen. En daar zat veel van voetbal bij, zoals jullie weten. En toen was er een wedstrijd waar Bolidi had een elleboogstoot gegeven in het gezicht van Klinsmann.
Ja.
En die beelden die waren gewist door TF1. Maar omdat het Klinsmann was en wij toch ook veel Duitsers in ons publiek hadden, wilden wij die beelden hebben. Dus wij zijn bij Eurosport vroegen we de beelden, de mastertape van die wedstrijd op. En die kregen we niet, die beelden. En Tapie die was... was daar zelf voor gaan liggen, want die wilde dat Boli vrijgesproken zou worden door de Franse Bond, dus die wilde moesten zoeken. Dus die was ontzettend boos, echt heel boos, dat we uiteindelijk via de gebeld. En toen ging er één telefoontje naar de chef boven mij en die werd volledig uitgescholden. Hoe we het in ons hoofd hadden kunnen halen. En toen dus anderhalf jaar later die affaire begonnen rondom Valenciennes tegen Marseille. Waarbij in de tuin van een van de Valenciennes spelers, zeg maar 2 ton aan cash geld was gevonden. Werd opgegraven door de onderzoeksrechter.
Ja.
Bracht de Eurosport bracht dat nieuws om 11 uur 's avonds in Eurosport News. En toen was hij ook razend, maar daar had hij zijn handlangers voor. Want toen moest TF1 er ook mee komen. En moesten eigenlijk de Franse zenders er ook mee komen. Omdat het op de Franse televisie al was geweest bij Eurosport Frankrijk. En daar had hij wel zijn macht. En dan was het wel zo dat ja, als hij dan een week of drie na dat incident met Boli de redactie op kwam lopen. Dat was wel intimiderend.
Ik kan me voorstellen. Want een markante man, 78 jaar geworden. En ik denk wat je al zei. Hè. Er is veel over te zeggen, maar hij heeft vooral Marseille weer op de Europese kaart gezet. Zeker qua voetbal.
En Frankrijk dus ook.
Voor 98 voor de wereldtitel zeker. Juriaan, dank je wel in ieder geval. En we spreken elkaar snel. Dank je wel.
Ja, graag gedaan. Ciao.
Ik denk dat we serieus nog een uur door hadden kunnen gaan met anekdoten.
Ja, terwijl je dat van tevoren niet verwacht. Als
nee,
je
Juriaan van Wessum is altijd kort van stof. Ah, toch prachtig. Maar wat een man ook, hè. Er is altijd omkoopschandalen en ik weet niet. Het is wel dat, dus dat je in herinnering, heb je dat ook wel eens, dat je van die begintijd, als je voetbal begint te kijken, dat je dan, oké, dat was de wedstrijd, zo was het. Bijvoorbeeld deze wedstrijd heb ik toen gekeken. En dan dacht ik, oké, Milan was echt de favoriet. Maar als je dan nu die namen ziet die zij allemaal hadden, dat is echt krankzinnig.
Ja, zeker. Ja, al moet ik zeggen dat Rudy Vuller en Desailly in mijn hoofd ook hele grote spelers zijn.
Nee, maar dat bedoel ik. Dus als je die hele selectie ziet van Marseille, dan verbaas ik me nog steeds over dat Milan eigenlijk favoriet was. Goed, dit was hem. De FC Afkik Daily van maandag 4 oktober 2021. Maar niet voordat we iemand feliciteren. Joris Boerhoff, de GOAT. Gefeliciteerd met je verjaardag. Morgen zijn we er weer. Dan weer met een nieuwe FC Afkik Daily. En gaan we ons langzaam bezighouden met de Interlands. Hè? Oranje komt vandaag voor het eerst bij elkaar weer. 2 Interlands. Jong Oranje komt weer bij elkaar. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. Dan wel luisteren. En graag tot morgen.